Mijn naam is Esther Plomp en ik ga de Nederlandse samenvatting van mijn proefschrift voorlezen met de naam Tanden ontsloten, ontwikkeling en toepassing van isotopenanalyses voor onderzoek naar de herkomst van mensen. Hoofdstuk 1, introductie. Dit onderzoek maakt deel uit van een groot internationaal onderzoeksproject, Nexus 1492. Het Nexus 1492-project onderzocht de impact van de interacties tussen Amerindianen, Europeanen en Afrikanen in de tijd van Columbus. Lang werd gedacht dat de inheemse samenlevingen vrij snel verdwenen nadat Columbus in 1492 de Cariben ontdekte. Met het Nexus 1492-project is de kant van het verhaal van de inheemse samenlevingen beter belicht door technieken van verschillende onderzoeksdisciplines te combineren om zo tot een betere reconstructie van het verleden te komen. Onderzoekers van drie universiteiten, de Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Constant, en verschillende onderzoeksvelden, archeologie, antropologie, bioarcheologie, genetica, fysische geografie, computerwetenschappen, bio- en geochemie en erfgoedstudies, kwamen bij elkaar en hebben het bedreigde erfgoed van de Cariben beter in kaart gebracht. De Caribische archeologie wordt bedreigd door natuurrampen, klimaatverandering, stijgende zeespiegel, aardbevingen, vulkanen en orkanen, plunderaars die erfgoed illegaal verhandelen en bouwprojecten. Om verdere vernietiging van het archeologisch bodemarchief te voorkomen, moet het verleden van het Caribisch gebied op de erfgoedagenda worden geplaatst, om zo het bewustzijn voor dit erfgoed te vergroten. Nexus 1492 heeft hieraan bijgedragen door de lokale Caribische experts en bevolking van de eilanden te betrekken bij het onderzoek en bij het opzetten van duurzaam erfgoedbeheer. Isotopenanalyses van menselijke tanden. Dit onderzoek richt zich specifiek op de ontwikkeling en toepassing van biogeochemische methoden, ook wel isotopenanalyses genoemd. Isotopenanalyses van menselijke weefsels kunnen inzicht geven over drie aspecten van menselijk gedrag. 1. Wat de persoon consumeerde. 2. Mobiliteitspatronen. En 3. Hoe oud de menselijke resten zijn. Isotopenanalyses zijn een uniek hulpmiddel voor het bestuderen van individueel menselijk gedrag. Archeologische interpretaties zijn vaak gebaseerd op analyses van de groep in plaats van het individu, omdat het archeologisch bodemarchief gefragmenteerd is. In forensische zaken kunnen isotopenanalyses bijdragen aan de identificatie van een lijk. De toepassing van forensische isotopenanalyses geeft bijvoorbeeld informatie over potentiële herkomstregio's, dieet, geboortejaar en tijdstip van overlijden of diagnoses van overlijden door verdrinking. Ondanks het toenemende gebruik van isotopenanalyses in archeologisch en forensisch onderzoek zijn er nog wel onzekerheden en grenzen in de toepasbaarheid van deze technieken. 1. Er is niet altijd voldoende materiaal beschikbaar voor isotopenonderzoek. Als materiaal niet bemonsterd kan worden omdat het niet aanwezig is of beïnvloed is door diagenese, veranderingen in de fysische en of chemische samenstelling van het materiaal, kunnen isotopenanalyses niet worden toegepast. Dit is met name een probleem in archeologisch onderzoek. De resolutie van isotopendata is vaak niet gedetailleerd genoeg. 2. Er kan dan dus geen onderscheid gemaakt worden in diëten die op elkaar lijken of geografische omgevingen die vergelijkbaar zijn. Wat betreft dieet kan er vaak alleen een schatting gemaakt worden van het soort voedsel wat geconsumeerd is, zoals maritiem of verbouwd voedsel, plantaardig of dierlijke eiwitten. Tevens kan er onderscheid gemaakt worden tussen bepaalde planten. Zo heeft mais bijvoorbeeld een ander isotoopsignaal dan tarwe. 3. Import van voedsel uit andere omgevingen kan een effect hebben op de isotopenwaarde van de mens. Als dit voedsel uit een omgeving komt met een ander isotoopsignaal, kan het erop lijken dat de mens is verplaatst. 4. Alhoewel isotopenanalyses een generiek beeld kunnen geven over wat mensen eten en waar zij vandaan komen, geven de analyses zelf geen informatie over welke sociaal-politieke factoren een rol spelen in toegang tot eten of de redenen voor migratie. 5. Om te bepalen of er een verandering in het dieet of in de locatie van mensen heeft plaatsgevonden, is er data nodig over de isotopenwaarde van dit dieet en de omgeving. Zo zal er eerst een lokaal signaal vastgesteld moeten worden. Daarna kan het isotoopsignaal van het menselijk weefsel hiermee worden vergeleken. En dan kan er worden vastgesteld of iemand lokaal is of niet. Deze achtergronddata zijn niet altijd beschikbaar vanwege gebrekkige preservatie van archeologisch materiaal of beperkte financiële middelen. Daarnaast wordt niet altijd het meest geschikte materiaal gebruikt om dit lokale signaal te construeren. Zo heeft eerder onderzoek vaak de isotopenresultaten van de lokale geologie of planten gebruikt voor de reconstructie van het lokale signaal. Maar de isotopenwaarden van de lokale geologie en planten hoeven niet altijd direct gerelateerd te zijn aan die van mensen. Isotopen in menselijk weefsel worden namelijk niet direct opgenomen uit de grond. Ook is het de vraag hoe vergelijkbaar data van planten en mensen zijn als de geanalyseerde planten niet geconsumeerd werden door de mens. 6. Op dit moment is de verwachte isotopenvariatie in menselijk weefsel nog niet goed in kaart gebracht. Zo is het onduidelijk of een verschil in isotopenwaarde het resultaat is van een verandering in dieet of locatie, of het wordt bepaald door een verschil in menselijk weefsel, als bot vergeleken wordt met een tand, of door biologische variatie, als er verschillende waarden aangetroffen worden in hetzelfde bot of tand. Het is daarom vaak onduidelijk hoeveel variatie in de isotopenwaarde genoeg zou zijn om een verandering in dieet of locatie aan te kunnen tonen. 7. De isotopendata die gegenereerd worden door verschillende laboratoria zijn niet altijd direct vergelijkbaar. Dit komt omdat er verschillen zijn in de uitvoering en toepassing van isotopentechnieken binnen deze laboratoria. Om een aantal van deze genoemde beperkingen te adresseren, is er in dit proefschrift gekeken naar de ontwikkeling van een nieuwe isotopentechniek, neodymium, om zo aanvullende informatie te verkrijgen over de geografische oorsprong van individuen. De toepassing van meerdere isotopentechnieken geeft meer informatie over het dieet of de locatie van een individu, omdat de informatie per isotopensysteem verschilt. Zuurstofisotopen geven bijvoorbeeld een indicatie waar het water vandaan komt wat een individu drinkt. Strontiumisotopen zijn afhankelijk van de geologie in plaats van het drinkwater en geeft daardoor een ander beeld, namelijk over waar het eten wat een individu geconsumeerd heeft vandaan komt. Een combinatie van de technieken geeft daarom een gedetailleerder beeld over de isotopen in menselijk weefsel en over de leefomgeving van een individu. In dit proefschrift werd gekeken of neodymiumisotopen in tanden informatie toe kunnen voegen over de geografische locatie van mensen. Zie hoofdstukken 4 en 5. Ook zijn bestaande isotooptechnieken, strontium, zuurstof en koolstof, nader onderzocht om de toepassingen hiervan te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de variatie in de isotopenwaarde van mensen die niet van dieet of locatie zijn veranderd. Dit is gedaan door de verschillende stukken tand te bemonsteren en zo te kijken of er een verschil zichtbaar is tussen de isotopenwaarden van deze monsters. Zie hoofdstuk 6. Ook is er gekeken naar het verband tussen de isotopenwaarden van kraanwater en van menselijke tanden. Zie hoofdstuk 7. Voor dit onderzoek werden de verstandskiezen van mensen die geboren en getogen waren in Nederland onderzocht. Hoofdstuk 2. Isotopenanalyses. Isotopenanalyses worden sinds de jaren 70 gebruikt om menselijke mobiliteit en dieet in archeologische samenlevingen te bestuderen. De toepassing van isotopenanalyses in forensische zaken begon later, namelijk rond 2000. Isotoop, afgeleid van de Griekse woorden isos, zelfde, en topos, plaats, is een woord dat bedacht werd door Margaret Todd in 1912. Isotopen bestaan uit neutronen en protonen, de bouwstenen van atomen, de kleinste eenheden van een chemisch element. Isotopen hebben hetzelfde aantal protonen en behoren derhalve tot hetzelfde chemische element, maar kunnen een verschillend aantal neutronen in hun kern hebben. Strontium-isotopen, strontium-87 en strontium-86, hebben bijvoorbeeld beide 38 protonen. En alle atomen met 38 protonen zijn altijd strontiumatomen. Maar strontium-87 heeft 49 neutronen en strontium-86 heeft 48 neutronen. De atoommassa, de optelling van het totaal aantal protonen en neutronen, varieert dus aan de hand van het aantal neutronen. Dit massaverschil resulteert in kleine variaties die leiden tot verschillende reactiesnelheden in chemische en biologische processen. Zwaardere isotopen reageren langzamer dan lichte isotopen. Als de verhouding in isotopen verandert tijdens processen, wordt dit fractionering genoemd. Doordat lichtere isotopen, zoals zuurstof, zuurstof 16 en zuurstof 18, en koolstof, koolstof 12 en koolstof 13, sneller opgenomen kunnen worden tijdens biologische processen, zijn deze lichtere isotoopsystemen eerder onderhevig aan fractionering dan zwaardere isotopen. Zwaardere isotoopsystemen, zoals strontium, strontium 86 en strontium 87, en neodymium, neodymium 143 en neodymium 144, worden niet zo gemakkelijk gefractioneerd tijdens biologische processen. Zo is koolstof 13 bijvoorbeeld 7,7% zwaarder dan koolstof 12, terwijl strontium 87 slechts 1,2% zwaarder is dan strontium 86. En neodymium 144 is slechts 0,7% zwaarder dan neodymium 143. Hoe groter het verschil in gewicht, hoe groter het effect van fractionering. Isotopen kunnen stabiel zijn, zoals zuurstof 16, zuurstof 18, koolstof 12, koolstof 13, strontium 86, neodymium 144, radiogeen, zoals strontium 87 en neodymium 143, of radioactief, zoals koolstof 14 en strontium 90. De verhoudingen van stabiele isotopen veranderen niet in de loop van de tijd, terwijl radiogeen en radioactieve isotopen afnemen of vervallen gedurende voorspelbare perioden, omdat de halveringstijd van de radioactieve isotopen bekend is. Planten nemen de isotopensamenstelling op van de grond en het water van de omgeving waarin zij groeien en de koolstofdioxide uit de atmosfeer. De isotopenwaarde van planten wordt doorgegeven aan dieren via het dieet, drinkwater en de lucht die het dier inademt. De isotopen in het menselijk lichaam zijn afkomstig van het eten van deze planten en dieren, drinkwater en de lucht die wordt ingeademd. Hierdoor worden de isotopen in de tanden van een persoon bepaald door de chemische samenstelling van de geografische en klimatologische omgeving waarin een persoon leeft. Hierdoor zeggen de isotopen in menselijk weefsel, zoals haar, bot, nagels en tanden, zie hoofdstuk 3, wat over de woonplaats, migratie en voedingspatronen van mensen. De verschillende isotoopsystemen vertegenwoordigen verschillende aspecten van de omgeving waarin individuen leefden. De samenstelling van zuurstofisotoop is voornamelijk afhankelijk van drinkwater. Hierdoor kunnen zuurstofisotopen gebruikt worden als herkomstindicator, omdat de zuurstofisotoopsamenstelling van drinkwater verandert naarmate een omgeving verder is verwijderd van de evenaar en of zee en daarnaast afhankelijk is van de hoogteligging van een gebied. Strontiumisotopen geven ook informatie over de locatie van een individu, omdat de samenstelling van strontiumisotopen voornamelijk wordt bepaald door de geologie waarin het geconsumeerde voedsel werd verbouwd. Strontiumisotopenwaarden in kustgebieden worden echter beïnvloed door de isotopenwaarden van zeewater in plaats van de lokale geologie. Koolstofisotopen geven informatie over het type planten en dieren dat door een individu werd geconsumeerd en worden daarom hoofdzakelijk als dieetindicator gebruikt. De gecombineerde analyse van meerdere isotoopsystemen levert daarom betrouwbaardere gegevens op, omdat elk isotoopsysteem verschillende aspecten van menselijk gedrag belicht. In dit proefschrift wordt daarom gekeken of een nieuw isotoopsysteem, neodymium, gebruikt zou kunnen worden als herkomstindicator om zo nieuwe informatie toe te voegen aan al bestaande isotooptechnieken. Zie hoofdstukken 4 en 5. Ook worden bestaande isotooptechnieken kritisch geëvalueerd door te kijken naar de isotoopvariatie van strontium, zuurstof en koolstof in tandglazuur. Dit werd gedaan door meerdere monsters te nemen van het glazuur van dezelfde kies. Zie hoofdstuk 6. Zowel de toevoeging van informatie van nieuwe isotoopsystemen als de verbetering van de toepassing van bestaande isotooptechnieken zorgt ervoor dat de interpretaties die gebaseerd zijn op deze technieken verfijnd kunnen worden. Hoofdstuk 3. Menselijke weefsels voor isotopenanalyses. Isotopenanalyses kunnen worden toegepast op menselijke weefsels om informatie te verkrijgen over de mobiliteit en het dieet van een persoon tijdens verschillende periodes in het leven van een individu. De analyse van tandglazuur geeft inzicht in de kindertijd, omdat de tanden groeien tijdens deze periode en vervolgens niet meer veranderen. Omdat bot zich constant vernieuwt, geven isotopenanalyses van bot informatie over een langere periode. De duur van deze periode verschilt per botelement. Zo worden de ribben over een kortere periode vernieuwd dan de schedel of beenderen. Als de ribben geanalyseerd worden, geeft dit informatie over ongeveer de laatste 10 jaar van het leven van een individu, terwijl dit voor de schedel ongeveer 50 jaar is. Een isotopenanalyse van het haar geeft informatie over de laatste maanden of jaren van een individu, afhankelijk van de lengte van het haar. Hoewel haar een belangrijk weefsel is in forensische zaken, blijft het helaas minder goed bewaard in het archeologische bodemarchief, omdat haar een zacht en poreus weefsel is. Daarom ligt de nadruk van dit proefschrift op het tandglazuur, de diamant van het menselijke lichaam. Tandglazuur is een menselijk weefsel wat goed bestand is tegen diagenese, fysieke of chemische aantasting, omdat glazuur het hardste menselijke weefsel is. Tandglazuur wordt daarom met name in de archeologie veel gebruikt voor isotopenanalyses. Tanden kunnen geanalyseerd worden voor de isotopensamenstelling, maar worden ook voor andere doeleinden gebruikt binnen de biologische antropologie en forensische geneeskunde. Zo kunnen de vorm, volgorde en snelheid van de ontwikkeling van tanden inzicht geven over het geslacht van een individu, de leeftijd, gezondheid, dieet en afkomst. Mensen hebben twee gebitten, ook wel diphyodont genoemd. Het melkgebit wordt gevormd in de baarmoeder, vanaf ongeveer 14 weken tot ongeveer een jaar na de geboorte. Dit melkgebit wordt tijdens de eerste levensjaren vervangen door het permanente gebit. Elke tand, voortanden en hoektanden, of kies, de achterste tanden, bestaat uit een kroon en een wortel. De buitenste laag van de kroon heet het tandglazuur, wat een zachtere binnenlaag bedekt dat dentine wordt genoemd. Omdat deze laag glazuur niet verandert nadat het gevormd is, blijft de isotopensamenstelling van de kinderjaren bewaard. Gezien verschillende tanden over andere jaren ontwikkelen, is het mogelijk om meerdere tanden te analyseren van één individu, om zo een beeld te krijgen over bepaalde periodes in de kindertijd. De analyses van dit proefschrift zijn gedaan op verstandskiezen, gedoneerd door mensen na extractie tussen de jaren 2011 en 2016. Deze verstandskiezen zijn geschikt voor isotopenanalyses omdat zij preventief getrokken kunnen worden, waardoor de kies vaak nog gezond is, in tegenstelling tot andere getrokken tanden. Verstandskiezen zijn anders dan andere tanden en kiezen van het gebit, omdat er veel variatie zit in de grootte, ontwikkeling en het doorkomen van de tanden. Zo ontwikkelen verstandskiezen zich niet altijd, of zijn ze misvormd. De verstandskiezen in de bovenkaak worden meestal eerder gevormd dan de verstandskiezen in de onderkaak. Er lijkt geen verschil te zijn tussen de linker- en rechterkant van het gebit in de ontwikkeling van verstandskiezen. Wel vindt de ontwikkeling van verstandskiezen eerder plaats bij jongens dan bij meisjes, in tegenstelling tot ontwikkeling van de rest van het gebit. De vorming van tandglazuur is een complex proces wat bestaat uit verschillende fases. In de eerste fase vindt de eerste vorming van het glazuur plaats binnenin de tand, bovenop de laag dentine. Vervolgens breidt het glazuur zich uit in lagen die zich langzaam opstapelen in een patroon. Dit patroon zorgt ervoor dat het glazuur later resistent is voor de druk die het ondergaat tijdens het kauwen. De aanleg van de lage glazuur vindt plaats in een regelmatige tijdsperiode, waardoor deze lagen gebruikt kunnen worden om naar de tijdsduur van glazuurvorming te kijken en naar de leeftijd van de eigenaar van de tand. Het glazuur verhardt zich pas tijdens de laatste fase van het vormingsproces. Aan het einde van dit verhardingsproces, ook wel mineralisering genoemd, wordt er geen nieuw glazuur meer aangemaakt. Tijdens de vorming van glazuur kunnen er defecten ontstaan door verstoring in de groei of door tekorten in het dieet. Ook kan na de vorming het glazuur aangetast worden door de vorming van gaatjes of karies. Karies zorgen voor de geleidelijke demineralisatie van het glazuur. Dit proces wordt vooral veroorzaakt door de zuren die worden gevormd tijdens de fermentatie van koolhydraten, voornamelijk suikers, door de bacteriën in de mond. Het proces van demineralisatie kan gestopt worden en soms treedt er ook remineralisatie op. Of karies verder ontwikkelen hangt af van vele factoren en het effect wat karies hebben op de isotoopsamenstelling van glazuur is momenteel nog niet goed onderzocht. Zie hoofdstuk 6. Omdat de vorming van tandglazuur een ingewikkeld proces is, is het momenteel niet duidelijk hoe isotopen in glazuur worden geïncorporeerd. Worden de isotopen op dezelfde manier opgenomen als de opbouw van het glazuur zelf, waarbij er onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende lagen? Is er een discrepantie in de opbouw van het glazuur en de incorporatie van de isotopen, waardoor de glazuurlagen en de isotopenwaarden verschillende tijdsperiodes representeren? Of worden de isotopen pas helemaal aan het einde, tijdens het mineralisatieproces, vastgelegd in het glazuur? Omdat dit momenteel nog niet goed wetenschappelijk onderzocht is, weten we niet exact welke tijdsperiode de monsters voor isotopenanalyses representeren en of het mogelijk is om informatie over meerdere tijdsperiodes te verkrijgen vanuit één tand. Als de isotopen voornamelijk tijdens het mineralisatieproces vastgelegd worden in het glazuur, iets waar de meeste onderzoekers momenteel van uitgaan, zou de gehele glazuurlaag ongeveer dezelfde isotopenwaarde moeten hebben. Daarom richten de meeste isotopenstudies zich op het bemonsteren van één locatie van de tand. De resultaten van deze bemonsteringlocaties worden gezien als representatief voor de gehele tijdsperiode waarin de tand zich heeft gevormd. Hoofdstuk 6 onderzoekt of dit daadwerkelijk het geval is, maar eerst wordt de gehele glazuurlaag geanalyseerd voor neodymiumisotopen in hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 4. Neodymium-isotopen in menselijke tanden. De analyse van een nieuw isotoopsysteem, neodymium-isotopen, zou nieuwe informatie kunnen geven over de mobiliteit van mensen in archeologische en forensische studies. Neodymium zou hiervoor een geschikt isotoopsysteem kunnen zijn, omdat neodymium-isotopen zich conservatief gedragen of onveranderd blijven in chemische en biologische processen, dankzij de zware massa. Hierdoor geven neodymium-isotopen een betere weerspiegeling van de geologische ondergrond dan strontium-isotopen. Dit is met name een voordeel in kustgebieden, zoals grote delen van het Caraïbisch gebied, waar strontium-isotopen beïnvloed worden door de strontiumwaarde van de oceaan. De analyse van neodymium-isotopen werd nog niet toegepast op menselijke weefsels, omdat de concentratie van neodymium-isotopen in het menselijk lichaam heel laag is. Dit is vanwege de lage neodymium-isotopen-concentratie in het dieet van de mens. Planten nemen neodymium-isotopen uit de grond slecht op, waardoor de hoeveelheid neodymium-isotopen in de voedselketen laag blijft. Naast opname via het dieet kunnen neodymium-isotopen ook ingeademd worden of via de huid het lichaam binnentreden. Zo werden verhoogde concentraties aangetroffen in menselijk weefsel van mensen die in contact waren geweest met neodymium, zoals mijnwerkers. Neodymium vervult geen functie in het menselijk lichaam en kan in grote hoeveelheden zelfs giftig zijn, waardoor het slecht wordt opgenomen. De kleine hoeveelheden neodymium-isotopen in menselijke weefsels bemoeilijkt de analyse, waardoor er nog weinig bekend is over hoe neodymium-isotopen zich gedragen in het biologische systeem van de mens. Dit proefschrift is het eerste werk wat naar neodymium-isotopen ratio's, neodymium-143 in verhouding tot neodymium-144, van meerdere individuen heeft gekeken. Voor de isotopenanalyse van strontium, zuurstof en koolstof is het gebruikelijk om een klein beetje glazuur van de tand te bemonsteren met behulp van een microdremelboor. Voor de analyse van neodymium-isotopen is echter de gehele laag glazuur van de tand nodig, omdat er anders niet genoeg neodymium beschikbaar is voor de meting. Om deze grote hoeveelheid glazuur te verwerken, voordat het klaar is voor de analyse, moesten bestaande labprocedures voor neodymium-isotopen-extractie worden aangepast. Voor zowel strontium als neodymium-isotopen-analyse moeten de isotopen uit het bemonsterde glazuur geïsoleerd worden. Dit gebeurt door een kolomprocedure in het lab. Daarvoor moet het bemonsterde glazuur worden opgelost in zuur, waarna het vloeibare monster op een kolom wordt overgebracht. Met behulp van deze kolomprocedure worden de chemische elementen van elkaar gescheiden. Alleen het neodymium, of strontium, wordt opgevangen aan het einde van de kolomprocedure. Door het scheiden van de elementen kan de geselecteerde isotoop geanalyseerd worden zonder interferenties van andere elementen die zich in het glazuur bevinden. Vervolgens kunnen strontium- en neodymium-isotopen gemeten worden met behulp van een massaspectrometer. Voor de monsters in dit proefschrift is een Thermal Ionization Mass Spectrometer, TIMS, gebruikt. Een Thermoscientific Triton Plus TIMS. Met behulp van dit instrument wordt het monster opgewarmd, waardoor de neodymium- of strontium-isotopen in het instrument terechtkomen en met behulp van magneten door het apparaat worden getrokken. Aan het einde van het apparaat bevinden zich bekers die de isotopen opvangen en bijhouden hoeveel isotopen zij opvangen. Deze aantallen worden vervolgens gecommuniceerd naar de computer waarmee het instrument bediend wordt, waardoor de hoeveelheid en de verhouding van strontium of neodymium isotopen berekend kan worden. Deze verhouding, of de ratio, is de isotopenwaarde van het geanalyseerde monster. Omdat er zulke lage concentratie neodymium-isotopen in de tandmonster zat, moest er gebruik worden gemaakt van speciale versterkers, 10 tot de 13e ohm amplifiers, voor de TIMS. Uit de resultaten bleek dat de hoeveelheid neodymium-isotopen in verstandskiezen erg verschillend was. Hierdoor kon een gedeelte van de monsters niet geanalyseerd worden, omdat er zich onvoldoende neodymium-isotopen in de tand bevonden voor de meting. Hoeveel neodymium-isotopen er aanwezig zijn in de verstandskiezen wordt mogelijk veroorzaakt door biologische processen in het lichaam van de mens, wat voor variabele neodymium-isotopenconcentraties zorgt. Uit de gemeten monsters bleek dat ongeveer 60% van de neodymiumwaarden van verstandskiezen overeenkwamen met de geologie waar de donoren waren opgegroeid, gebaseerd op data van vorig onderzoek. De verstandskiezen van inwoners uit Rotterdam en Amsterdam werden geanalyseerd en bleken onderling verschillend in hun neodymiumwaarden. Over het algemeen kwamen de waarden van individuen van Rotterdam beter overeen met de verwachte neodymiumwaarden van de omgeving. Dit werd mogelijk veroorzaakt omdat het geologische achtergrondsignaal gebaseerd was op een klein aantal samples, 18 in totaal, afkomstig uit de buurt van Rotterdam. De reden voor het verschil tussen de inwoners van Rotterdam en Amsterdam is lastig te bepalen met de beperkt beschikbare data. Daarnaast hadden een paar individuen afwijkende neodymiumwaarden die niet overeenkwamen met de geologie van Nederland, maar eerder met de geologie van vulkanische gebieden zoals IJsland en Italië. Deze afwijkende waarden kunnen veroorzaakt worden door meerdere factoren. Zo is het mogelijk dat neodymium-isotopen gefractioneerd worden tijdens de opname in het menselijk lichaam, alhoewel dit onwaarschijnlijk is vanwege de zware massa van neodymium-isotopen. Daarnaast kan het neodymium-isotopensignaal beïnvloed worden als het dieet een niet-Nederlandse isotoopsamenstelling heeft, door bijvoorbeeld geïmporteerd eten. Het is lastig vast te stellen hoeveel invloed dit heeft op neodymium-isotopen in tanden, vanwege de gelimiteerde hoeveelheid data. Maar voor andere isotoopsystemen zoals zuurstof, koolstof en strontium bleek dat de waarden nog steeds gebonden waren aan de lokale omgeving, ondanks de globalisering van de Nederlandse voedselmarkt. Neodymium-isotopen in verstandskiezen kunnen ook nog beïnvloed worden door niet-geologische bronnen, zoals bijvoorbeeld industriële emissie die wordt ingeademd. Dit laatste leek onwaarschijnlijk, alhoewel lokale blootstelling niet kon worden uitgesloten. Het blijft mogelijk dat andere bronnen van neodymium een grote invloed hebben op de neodymiumwaarde in verstandskiezen. Maar om hier een beter beeld van te vormen, is verder onderzoek nodig. Zie hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5. Evaluatie van de analyse van neodymium-isotopen in menselijke tanden. Om te kijken of de analyse van neodymium-isotopen in menselijke tanden kan worden toegepast om mobiliteit van mensen te bepalen, zijn voor dit hoofdstuk meer tanden geanalyseerd, met behulp van de methoden en technieken die beschreven zijn in hoofdstuk 4. Aan de bestaande data zijn nieuwe Nederlandse resultaten toegevoegd van individuen die geboren en getogen zijn in Limburg en Friesland. De bestaande dataset is hiermee verdubbeld. Het is belangrijk om te bepalen of de neodymium-isotopenwaarden ook overeenkomen met de geologische achtergrond buiten Nederland. Hiervoor zijn de verstandskiezen van 5 individuen uit IJsland, Colombia en het Caribisch gebied, Bonaire en Curaçao, geanalyseerd. In totaal zijn de neodymium-isotopenwaarden van 40 individuen geanalyseerd. De neodymium-isotopendata uit dit hoofdstuk komen overeen met eerder gegenereerde data. De concentratie neodymium-isotopen in de tanden was laag en het is onwaarschijnlijk dat deze lage concentraties beïnvloed waren door bijvoorbeeld luchtvervuiling. Neodymium-isotopen in stof in de lucht zorgen namelijk voor veel hogere concentraties van neodymium-isotopen in menselijk weefsel dan aangetoond in dit onderzoek. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat neodymium volledig door de geologie wordt bepaald, wat bijvoorbeeld wel het geval is voor strontium-isotopen. De neodymium-isotopenwaarden van menselijke tanden kunnen onder andere worden beïnvloed door fossiele brandstof, mest, verbranding van afval, metallurgische verwerkingsprocessen, zoals de productie van magneten, of contact met magneten in smartphones, computers en andere elektrische apparatuur. De invloed van roken op de neodymium-isotopenratio's kon wel worden uitgesloten, omdat 2 individuen rookten tijdens de vorming van hun verstandskiezen. Ondanks het roken hadden zij nog steeds een lage neodymium-isotopenconcentratie in hun tanden. De neodymium-isotopenratio's worden waarschijnlijk ook niet beïnvloed door het dieet. In hoofdstuk 4 was de eigenaar van de hoogste waarde een vegetariër, maar nu hadden 2 andere vegetariërs gemiddelde waarden. De meerderheid van de individuen, 83%, heeft neodymium- en strontium-isotopenwaarden die overeenkomen met de geologische omgeving waar hun verstandskiezen in vormden. Dit is een indicatie dat de analyse van neodymium-isotopen gebruikt zou kunnen worden als herkomstindicator. In 5 individuen, 4 Nederlanders en 1 IJslander, weken deze waarden af van die van de geologie. Deze afwijkende neodymium-isotopenratio's zouden veroorzaakt kunnen worden door de invloed van de mens op neodymium-isotopen, zoals mest, fijnstof of elektronica, en import van voedsel. Zowel in Nederland als in IJsland wordt veel eten geïmporteerd uit gebieden met neodymium-isotopenratio's die overeenkomen met de waarde van de geanalyseerde individuen. Dit verklaart echter niet waarom de strontium-isotopendata van alle Nederlandse individuen wel overeenkomen met de verwachte strontium-isotopenwaarden voor Nederland. Mogelijk worden strontium- en neodymium-isotopenwaarden in menselijke tanden beïnvloed door verschillende factoren. De strontiumwaarde van het IJslandse individu weken ook af van de verwachte waarde van de IJslandse geologie. Deze afwijking is waarschijnlijk het gevolg van de invloed van de strontium-isotopenwaarde van de zee. Een andere oorzaak voor de afwijkende isotopenwaarde van dit individu kan het dieet zijn. Zo is het mogelijk dat het individu uit IJsland veel vis uit de diepzee heeft gegeten, waar de neodymium-isotopenratio's lager zijn dan die van de IJslandse geologie. Helaas is er geen gedetailleerde informatie beschikbaar over het dieet van dit individu en blijft dit slechts een interpretatie. Industriële vervuiling en het gebruik van kunstmest kan invloed hebben op de neodymium-isotopen in menselijk weefsel. Deze invloed is waarschijnlijk beperkt in archeologische populaties, omdat er toen weinig tot geen sprake was van lange afstandshandel, grootschalige industrialisering of het gebruik van magneten en elektronica. Voordat neodymium-isotopenanalyses toegepast kunnen worden op archeologisch materiaal, moet er eerst worden vastgesteld of neodymium-isotopen in het glazuur niet worden beïnvloed door diagenese, fysieke of chemische veranderingen. Als de buitenste laag van het glazuur verwijderd moet worden, om er zeker van te zijn dat de resterende laag glazuur onaangetast is gebleven, kan het namelijk zijn dat er te weinig glazuur overblijft voor de analyse van neodymium-isotopen. De analyse van neodymium-isotopen in menselijke weefsels wordt momenteel beperkt doordat de gehele laag glazuur nodig is en daarnaast meetapparatuur nodig is die gebruik maakt van de nieuwste technieken. Omdat het op dit moment nog niet zeker is of de neodymium-isotopenwaarden volledig door de geologie worden bepaald, is het nu nog niet mogelijk om neodymium-isotopen routinematig toe te passen voor de analyse van het glazuur van menselijke tanden. Hiervoor is verder onderzoek nodig naar de neodymium-isotopenratio's van andere geografische regio's. Ook is er meer achtergronddata nodig over de herkomst van het eten en eventueel andere neodymium-isotopenbronnen zoals elektronische apparatuur, magneten, meststoffen en luchtvervuiling. In de toekomst zal de analyse van neodymium-isotopen waarschijnlijk makkelijker worden door technische verbeteringen. Hoofdstuk 6. Variatie in isotoopsystemen, strontium, zuurstof en koolstof in modern menselijk tandglazuur. De vorming van tandglazuur is een ingewikkeld proces, zie hoofdstuk 3, waardoor niet zeker is wanneer isotoopsystemen worden opgenomen in het glazuur. De meeste onderzoekers gaan er nu vanuit dat de gehele glazuurlaag ongeveer dezelfde isotopenwaarden heeft. Om deze hypothese te testen, beschrijft dit hoofdstuk de resultaten van meerdere bemonsteringslocaties van het glazuur van dezelfde verstandskies, 6 tot 20 monsters, en werden deze resultaten vergeleken met de resultaten van 6 bemonsteringslocaties van een andere verstandskies van hetzelfde individu. Hiervoor werden verstandskiezen geanalyseerd van 47 personen uit Nederland, het Caribisch gebied, Colombia, Amerika, Somalië en Zuid-Afrika. Er werden 3 isotoopsystemen geanalyseerd, strontium, zuurstof en koolstof. Daarbij is alleen voor strontium-isotopen ook de aanwezige concentratie gemeten. Voor isotopenanalyses wordt het glazuur bemonsterd met behulp van een handboor, een microdremel. Eerst wordt de buitenste oppervlaktelaag voor bemonstering verwijderd, om contaminatie van het monster te voorkomen. Vaak wordt er in isotopenstudies niet duidelijk beschreven waar het monster exact genomen is en momenteel bestaan hier geen formele richtlijnen voor. Doorgaans worden de tandoppervlaktes in contact met andere tanden of gebieden aangetast door gaatjes of defecten vermeden. Hierdoor is er momenteel geen data beschikbaar over het effect van gaatjes of defecten op de isotopenwaarde in het glazuur. Om dit effect te onderzoeken zijn er in dit hoofdstuk ook verstandskiezen met gaatjes geanalyseerd, waarbij zowel de gaatjes als het gezonde glazuur is bemonsterd. Omdat er geen formele bemonsteringsrichtlijnen bestaan, is het onduidelijk in hoeverre de isotopenresultaten van verschillende bemonsteringstechnieken vergelijkbaar zijn. Omdat er nu vaak maar één locatie wordt bemonsterd, is het ook niet duidelijk hoeveel onderlinge variatie er tussen de isotopenanalyses van verschillende bemonsteringslocaties van één tand zou zijn. Kortom, de verwachte spreiding in isotopenwaarde, of de isotopenvariatie, in tanden is momenteel onbekend en wordt voor moderne Nederlanders in dit hoofdstuk beschreven. Isotopenvariatie. De 6 tot 20 bemonsteringslocaties van de moderne Nederlandse verstandskiezen lieten een aanzienlijke spreiding in de isotopenwaarden zien. Vooral de waarden van strontium- en zuurstofisotopen van verschillende verstandskiezen van hetzelfde individu kwamen niet volledig overeen. Dit demonstreert dat een bemonsteringslocatie van één verstandskies niet altijd representatief is voor de andere verstandskiezen of andere tanden en kiezen in het gebit. Naarmate het aantal bemonsteringslocaties toeneemt, is er meer variatie in de isotopenwaarde zichtbaar. De isotopenvariatie binnen de verstandskiezen van één individu lijkt zelfs op de variatie die normaal zichtbaar is tussen verschillende individuen, of de variatie in een populatie. Met name de variatie in zuurstof- en koolstofisotopen was groot. Verstandskiezen vertonen de meeste variatie in de ontwikkeling van alle tanden in het gebit. Zie hoofdstuk 3. Waardoor de spreiding van isotopenwaarde waarschijnlijk groter is dan in andere tanden en kiezen. Uit nieuw onderzoek moet blijken of de isotopenvariatie in andere tanden en kiezen te vergelijken is met de verstandskiesdata. Er was geen duidelijk verschil tussen het oppervlakteglazuur en het binnenste glazuur voor strontiumisotopen. Wel was er variatie in koolstof- en zuurstofisotopen tussen deze bemonsteringslocaties. Met name in het oppervlakteglazuur werden verhoogde waarden van koolstofisotopen gevonden. Deze verhoogde waarden in het oppervlakteglazuur kunnen 3 verklaringen hebben. 1. Het glazuur wisselt koolstofisotopen uit binnen de mond. Bijvoorbeeld als het individu eten consumeert met andere isotopenwaarden dan het binnenste glazuur. 2. Het is mogelijk dat koolstofisotopen in het glazuur op een andere manier worden opgenomen dan de andere isotopen, waarbij de opname van koolstof de vorming van de lagen tijdens glazuurvorming volgt, in plaats van aan het einde van het vormingsproces een gemiddelde waarde vormt, zoals nu wordt gedacht. 3. Strontium- en zuurstofisotopen worden ook in lagen opgenomen in het glazuur, maar dit is nu onzichtbaar omdat alleen het dieet van de geanalyseerde individuen veranderde en niet de locatie, waardoor er nu alleen een verschil in waarde zichtbaar is in de koolstofisotopen van het oppervlakte- en binnenste glazuur. Omdat we geen exacte informatie hebben over het dieet tijdens de vorming van de verstandskiezen, is het lastig te bepalen waarom de koolstofisotopen verhoogd zijn in het oppervlakteglazuur. Dit suggereert dat bemonstering van het oppervlakteglazuur moet worden vermeden, voordat met name de opname van koolstofisotopen in glazuur beter is onderzocht. Uit vergelijking van strontiumisotopenanalyses van de gehele laagglazuur en één bemonsteringslocatie van het binnenste glazuur bleek dat de waarden van deze twee analyses in 40% van de gevallen niet overeenkomen. De twee individuen die hierbij de grootste verschillen vertoonden, waren opgegroeid in één locatie. Hieruit blijkt dat zelfs als individuen sedentair zijn, de isotopenwaarden van hun tanden een grote spreiding kunnen hebben. Hierdoor is één bemonsteringslocatie niet altijd representatief voor het gemiddelde isotopenwaarde van het glazuur. Het bemonsteren van de gehele glazuurlaag is echter ook geen ideale optie, omdat dit een gemiddelde waarde is. De waarneembare variatie in kleine bemonsteringslocaties zou daarmee onzichtbaar zijn, omdat alles wordt samengevoegd in één isotopenwaarde. Globalisatie. Om te kijken of de globalisering van supermarktproducten een effect heeft op de isotopenwaarde in verstandskiezen, werden de resultaten van individuen die geboren in de jaren 40 en 60 vergeleken met individuen geboren in de jaren 80 en 90. Van elke verstandskies werden 6 monsters genomen. Een directe vergelijking blijft lastig omdat deze individuen niet allemaal op exact dezelfde locatie zijn opgegroeid. Dit leidt waarschijnlijk al tot verschillen in de isotopenwaarde tussen de individuen. De individuen geboren in de jaren 80 en 90 hadden een bredere spreiding in hun isotopenwaarde en dus een grotere isotopenvariatie en lagere strontiumisotopenconcentraties in een verstandskiezer dan de eerder geboren individuen. Deze vergelijking is echter gebaseerd op een kleine steekproef van 6 individuen. Er is vooral meer informatie nodig van individuen die geboren zijn voor de jaren 70 om iets te kunnen zeggen over het effect van de globalisering van het aanbod van supermarkten. Zo was er niet altijd een grote isotopenvariatie zichtbaar in de resultaten van individuen die geboren zijn na de jaren 70. Een groot aantal individuen in dit onderzoek, 26 in totaal, geboren na 1972 vertoonden net als de individuen geboren in de jaren 40 en 60 weinig variatie in hun strontiumisotopenwaarde van het gehele glazuurlaag en de enkele bemonsteringslocatie. Caries. Deze studie geeft aan dat caries geen noemenswaardig effect hebben op de isotopenwaarde van het onaangetaste glazuur van de verstandskies, waardoor het mogelijk is om een verstandskies met caries te bemonsteren, zolang de caries zelf niet bemonsterd worden. Om het effect van caries nog beter in kaart te brengen, zouden toekomstige studies kunnen kijken naar de isotopenwaarde in hetzelfde type tanden, ontwikkeld tijdens dezelfde tijdsperiode van hetzelfde individu, waarvan in ieder geval 1 tand caries heeft ontwikkeld en 1 tand gezond is. De resultaten van dit soort onderzoek zouden verder uitsluitsel kunnen geven of caries ook een effect hebben op de isotopenwaarde van het gezonde tandglazuur. Wel is duidelijk dat de gaatjes zelf niet bemonsterd moeten worden. Met name de zuurstofisotopen zijn hoger in de gaatjes dan in het gezonde glazuur. Ondanks dat caries in de meeste gevallen geen effect lijkt te hebben op de strontium- en koolstofisotopen, is de bemonstering van caries niet aan te raden, omdat het effect van caries nog niet voldoende in kaart is gebracht en het onzeker is welke tijdsperiode geanalyseerd wordt. Wanneer worden de caries gevormd? En wanneer tasten de caries de originele isotopenwaarden aan? Ook is er gekeken of caries de isotopenwaarden opnemen van de omgeving waarin zij werden gevormd. Hiervoor zijn verstandskiezen met gaatjes geanalyseerd van individuen die opgegroeid zijn in de Dominicaanse Republiek en Somalië, en waarvan caries ontwikkeld zijn in Nederland. De isotopenwaarden van de gaatjes kwamen nog steeds overeen met de verwachte isotopenwaarden van de geologie in de Dominicaanse Republiek en Somalië. Het lijkt er dus op dat caries niet altijd de lokale isotopenwaarden overnemen. Als dit wel het geval zou zijn, zouden de gaatjes van deze individuen Nederlandse isotopenwaarden moeten vertonen. Toekomstige studies. Uit deze studie blijkt dat bemonstering van het binnenste glazuur de voorkeur heeft. Daarbij maakt het niet uit welke locatie in het binnenste glazuur wordt bemonsterd, omdat deze verschillende locaties, aan de bovenkant en zijkant van de kies, doorgaans vergelijkbare isotopenwaarden hebben. Hoeveel monsters genomen moeten worden van 1 tand of kies hangt af van de onderzoeksvraag. Zo kan het zijn dat de isotopenvariatie van een individu nog vastgesteld moet worden, of dat er wordt gekeken naar de levensgeschiedenis. Hiervoor is het handig om meerdere glazuurmonsters te nemen. Als er alleen een schatting nodig is van de isotopenwaarde, is 1 bemonsteringslocatie echter vaak voldoende, omdat de isotopenvariatie niet groter zal zijn dan die binnen een populatie. De huidige resultaten zijn voornamelijk gebaseerd op verstandskiezen van Nederlanders. Of dezelfde resultaten gevonden zouden worden in verstandskiezen van individuen afkomstig uit andere landen, is momenteel nog onduidelijk. Hiervoor zouden moderne of archeologische samenlevingen onderzocht moeten worden uit andere omgevingen dan Nederland. Bij voorkeur zouden meer dan 20 individuen moeten worden geanalyseerd om een betrouwbare schatting te maken over de isotopenwaarden die kunnen voorkomen in 1 individu. Met name voor zuurstof- en koolstofisotopen zijn er grote veranderingen in de isotopenwaarden nodig om een verandering in dieet of locatie aan te kunnen tonen, omdat kleine afwijkingen veroorzaakt kunnen worden door biologische processen in het menselijk lichaam. Hoofdstuk 7. Strontiumisotopen in modern menselijk tandglazuur en drinkwater in Nederland. Strontiumisotopenanalyse kan in forensische zaken gebruikt worden om informatie te geven over de geografische herkomst van een individu. In Nederland wordt dit soort onderzoek sinds 2015 gebruikt in onopgeloste zaken. Om betrouwbare informatie te verkrijgen, is het belangrijk om genoeg referentiemateriaal, strontium-isotopenwaarden van de omgeving, zoals de lokale geologie, planten of dieren, te hebben om de isotopenwaarden van een individu of populatie te kunnen vergelijken. Dankzij referentiemateriaal kunnen de verwachte isotopenwaarden voor een omgeving worden bepaald. Tegenwoordig worden deze verwachte waarden ook wel grafisch weergegeven op kaarten, een zogenaamde isoscape, isotopenlandschap. Op het moment zijn er nog maar weinig isoscapes gebaseerd op voornamelijk menselijke isotopenwaarden. Om de strontium-isotopenvariatie in de Nederlandse populatie beter in kaart te brengen, zodat er in de toekomst een isoscape geconstrueerd kan worden, zijn verstandskiezen van 153 Nederlanders geanalyseerd. De data gebruikt voor dit hoofdstuk is afkomstig uit 4 verschillende datasets, waaronder de data van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Om te bepalen of kraanwater representatief is voor de strontium-isotopenwaarden van het tandglazuur van mensen, zijn er naast de verstandskiezen ook nog 143 kraanwatermonsters geanalyseerd. De isotopenwaarden van het kraanwater kwamen overeen met de verwachte isotopenwaarden van de Nederlandse geologie. De isotopenwaarden van kraanwater en van mensen van dezelfde locatie zijn echter niet aan elkaar gerelateerd. Dit betekent dat de strontium-isotopenwaarden van kraanwater niet representatief zijn voor de isotopenwaarden van mensen en dat isoscapes gebaseerd op water waarschijnlijk onbruikbaar zijn om menselijke data direct mee te vergelijken. Het verschil tussen de data van kraanwater en verstandskiezen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lage concentratie strontium in het kraanwater. Hierdoor draagt het kraanwater weinig bij aan het uiteindelijke isotoopsignaal van menselijke weefsels. Omdat de menselijke strontium-isotopenwaarden afwijken van die van kraanwater, en daarmee dus ook van de lokale geologie, worden de strontium-isotopenwaarden van mensen waarschijnlijk voornamelijk bepaald door de strontium-isotopen in het eten. Dit eten is echter niet altijd geproduceerd in de lokale omgeving en reflecteert daardoor niet altijd de isotopenwaarden van de lokale geologie. Vooral in een land als Nederland, wat sterk afhankelijk is van de import en export van voedsel, worden isotopenwaarden van eten afkomstig uit landen met andere geologische isotopenwaarden in menselijke weefsels opgenomen. Het is daarom aan te raden om referentiewaarden voor isotopenanalyses niet te baseren op de isotopenwaarden van de lokale geologie of kraanwater, maar indien mogelijk menselijke weefsels te analyseren. Extra informatie, zoals data over de herkomst van geïmporteerd voedsel en isotopenanalyses van andere isotopensystemen zoals zuurstof, lood, koolstof en eventueel neodymium, kunnen aanvullende informatie geven. Hierdoor kunnen interpretaties gebaseerd op strontiumwaarden beter worden toegepast in forensische zaken. Hoofdstuk 8. Discussie en conclusie. Dit proefschrift heeft 2 hoofddoelen. Allereerst de ontwikkeling van de neodymium-isotopentechniek voor de analyse van menselijk tandglazuur, om zo informatie te verkrijgen over de geografische herkomst van een individu. Ten tweede, om de toepassing van bestaande isotopentechnieken, strontium, zuurstof en koolstof, kritisch te evalueren door de variatie in isotopenwaarden te kwantificeren. Zowel de ontwikkeling van nieuwe technieken als de verfijning van bestaande technieken zullen het mogelijk maken om de interpretaties van het dieet en de mobiliteit van mensen te verbeteren. Discussie. Door technologische ontwikkelingen kunnen nieuwe isotopensystemen zoals neodymium worden gebruikt om menselijke weefsels te analyseren. Dit proefschrift beschrijft de eerste resultaten van analyse van neodymium-isotopen in menselijk glazuur. Zie hoofdstuk 4 en 5. De resultaten van deze 40 individuen vormen de basis voor de eerste evaluatie van de techniek. De neodymium-isotopenwaarden van de meerderheid van deze individuen komen overeen met de lokale geologie waar de individu verbleef op het moment dat de verstandskies werd gevormd. Hierdoor lijkt het erop dat de geologie de bepalende factor is in de samenstelling van de neodymium-isotopenwaarden in het tandglazuur. Dit betekent dat neodymium-isotopenanalyses kunnen worden toegepast om aanvullende informatie over mobiliteit van individuen te geven. Deze informatie kan worden gebruikt in combinatie met informatie die bestaande isotopenanalyses zoals strontium en zuurstof geven. Desondanks komen de neodymium-isotopenwaarden van 5 van de 30 individuen niet overeen met die van de lokale geologie. Deze afwijkingen zijn lastig te interpreteren met de beperkte data. De analyse van neodymium-isotopen wordt vooralsnog beperkt door de grote hoeveelheid monster die nodig is en de benodigde meetapparatuur met de laatste versterkers, 10 tot de 13e ohm versterkers. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, zal de analyse toegankelijker worden en breder kunnen worden toegepast. Voor deze toepassing is de analyse van monsters uit andere landen en geologische gebieden nodig. Ook is er meer onderzoek nodig naar neodymium-isotopen in de voedselketen. Resultaten van planten en voedselproducten kunnen meer licht werpen op het opnameproces van neodymium-isotopen in het menselijk lichaam en gebruikt worden als achtergrondsignaal waarmee menselijke neodymium-isotopenwaarden kunnen worden vergeleken. Om de invloed van andere bronnen van neodymium-isotopen te bepalen, is ook verder onderzoek nodig. Hierdoor krijgen wij een beter beeld van de rol van fijnstof, antropogene bronnen als elektrica en kunstmest en de globalisering van de voedselmarkt. Voor een beter inzicht over de vorming van tandglazuur zijn de laatste technologische ontwikkelingen ook belangrijk. Zo kan synchrotron imaging, de laatste generatie aan röntgenstralingtechniek, 3D-informatie geven over de structuur en samenstelling van tanden. Deze afbeeldingen worden gegenereerd zonder de tand te beschadigen en geven een hogere resolutie dan traditionele microscopie. Dit biedt mogelijkheden om de kennis over de vorming van glazuur te verbeteren. Zie hoofdstuk 3. De variatie in isotopenwaarde binnen één individu en binnen één populatie blijft een belangrijke factor binnen het veld van isotopenbiochemie. Zie hoofdstuk 6. Archeologische studies hebben de variatie binnen populaties en tussen verschillende populaties al in kaart gebracht. Maar de isotopenvariaties in de menselijke weefsels van één individu zijn minder goed onderzocht. Er bestaan nog altijd geen studies waar meerdere bemonsteringlocaties van archeologisch tandglazuur van dezelfde tand worden geanalyseerd, op dezelfde wijze als in hoofdstuk 6. Dit komt omdat onderzoekers aannemen dat de isotopenvariatie in het glazuur een gemiddelde waarde representeert, wat de analyse van meerdere monsters van dezelfde tand overbodig zou maken. De grote variatie in de isotopensystemen, beschreven in hoofdstuk 6, toont echter aan dat we voorzichtig moeten zijn met interpretaties over veranderingen in locatie en dieet van individuen op basis van één monster. Als de isotopenvariatie binnen een individu of een populatie nog niet vastgesteld is, of als er geen achtergrondinformatie over het dieet en de omgeving beschikbaar is, is het lastig om veranderingen in dieet en locatie vast te stellen, omdat afwijkende waarden ook veroorzaakt kunnen worden door biologische processen in het menselijk lichaam. Meer analyses van verschillende weefsels van hetzelfde individu zijn nodig om deze processen beter te begrijpen. Nieuwe technieken, zoals de isotopenanalyse van specifieke aminozuren in bot, kunnen beter beeld geven over het dieet van een individu en de verwachte variatie in de isotopenwaarde van koolstof. Ook de toepassing van meerdere isotopentechnieken, ook wel multi-isotopenanalyses genoemd, geven aanvullende informatie. Het toepassen van meerdere technieken voorkomt dat we te veel waarde hechten aan afwijkende resultaten van één isotoopsysteem, die niet altijd representatief zijn voor een daadwerkelijke verandering in het dieet of locatie. Om de kwaliteit en toepasbaarheid van isotopenonderzoek te verbeteren, moeten de resultaten van het onderzoek toegankelijk worden gemaakt voor andere onderzoekers en het bredere publiek. Op dit moment vindt de communicatie van onderzoeksresultaten voornamelijk plaats via artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Deze tijdschriften zijn echter niet voor iedereen toegankelijk. Bovendien is er in deze tijdschriften meestal geen plaats voor de gebruikte data. Het is noodzakelijk dat niet alleen de artikelen, maar ook de data openlijk gedeeld worden zonder dat men hiervoor moet betalen. Het delen van deze resultaten kan daarbij het beste de FAIR-principes volgen. Findable, accessible, interoperable en reusable. Vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar. Volgens de FAIR-principes zou elke onderzoeksoutput online vindbaar en toegankelijk moeten zijn via een vaste link. De publicatie van datasets wordt steeds gebruikelijker. De documentatie van de data moet echter verbeterd worden voordat deze datasets herbruikt of gecombineerd kunnen worden met andere datasets voor nieuw onderzoek. Zo is het essentieel dat de gebruikte onderzoeksprocedures transparanter en inzichtelijker worden, zoals bijvoorbeeld de gebruikte bemonsteringsprotocollen, meetprocedures, berekeningen en instellingen van de meetapparatuur. Door de standaardisatie van de onderzoeksprocedures, door bijvoorbeeld uitwisseling van monsters en labprotocollen tussen verschillende isotopenlaboratoria, verbetert de compatibiliteit van de verschillende datasets. Als datasets beter vergelijkbaar zijn, kunnen er bijvoorbeeld isoscapes, kaarten met daarop de verwachte spreiding van de isotopenwaarden, gemaakt worden voor grotere gebieden. Hiermee is het mogelijk om nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden en de huidige interpretaties verder te verbeteren. Om data gemakkelijk te kunnen delen met anderen en om de data te bewaren voor de toekomst, is de ontwikkeling van online data-archieven essentieel. Een voorbeeld hiervan is ISOARC. Om ervoor te zorgen dat data herbruikbaar is, zullen de gegevensverzameling, analyses en rapportages steeds meer gestandaardiseerd moeten worden. Het gebruik van software om gegevens te analyseren zal het proces standaardiseren en versnellen in vergelijking met handmatige analyse. Daarnaast bevatten geautomatiseerde analyses minder fouten dan handmatige analyses. Zo wordt het gemakkelijker om resultaten te interpreteren en om voor te bouwen op eerder onderzoek. In forensische zaken hebben de laatste ontwikkelingen in het biotechnologische veld een effect op de interpretaties van isotopenanalyses. Zo is het nu mogelijk om kunstmatig het glazuurvormingsproces opnieuw op te starten. Hoewel dit een gunstige ontwikkeling is voor de tandheelkundige gezondheid van de moderne mens, kan de nieuwe vorming van glazuur het oorspronkelijke isotopensignaal overschrijven, waardoor het isotopensignaal van de kindertijd verloren gaat. Ook restauratieelementen, zoals vullingen, kunnen een effect hebben op de isotopenwaarde in de tand. Op dit moment worden deze gerestaureerde tanden niet geanalyseerd, waardoor de selectie voor monsters in met name forensische zaken wordt beperkt. Naast neodym zijn er ook nog andere isotopensystemen die toegepast zouden kunnen worden op menselijk weefsel. Potentiële kandidaten voor dieetanalyses zijn calcium, lithium, waterstof, koper en zink. Cadmium-isotopen zouden bijvoorbeeld informatie kunnen verschaffen over voedingspatronen of rookgedrag. De toenemende toepassing van loodisotopenanalyse kan ook meer licht werpen op de levensgeschiedenis en mobiliteitspatronen van mensen. Hoewel bot vaak ongeschikt is voor isotopenanalyses, gaat de zoektocht naar nieuwe toepassingen op menselijk weefsel verder. Momenteel wordt onderzocht of er in het harde stuk bot van de schedel, bij het oor, isotopenwaarden bewaard blijven. Het lijkt erop dat dit het geval is, mits het bot gecremeerd is. Dankzij de verbranding van het bot kan het net zo hard worden als tandglazuur, waardoor de isotopenwaarden bewaard blijven. Conclusie. In het kader van het Nexus 1492 project is er succesvol een nieuwe isotopentechniek voor de analyse van menselijk tandglazuur opgezet, neodymium-isotopen. En is er kritisch gekeken naar al bestaande isotopenmethodes, strontium, zuurstof en koolstof. Neodymium-isotopenanalyse kan aanvullende informatie geven over mobiliteitspatronen, wat momenteel niet mogelijk is met enkel het gebruik van de bestaande technieken. De toepassing van neodymium-isotopenanalyse zou vooral uitkomst kunnen bieden in het Caraïbisch gebied, omdat neodymium-isotopen minder beïnvloed worden dan andere isotoopsystemen als strontium en zuurstof in kustregio's, zoals de Cariben, geven zij betrouwbaardere informatie over de geografische omgeving. Vergeleken met strontium-isotopen worden neodymium-isotopen in kustmilieus niet beïnvloed door de isotopenwaarde van zeewater. In tegenstelling tot zuurstof-isotopen, die vergelijkbare waarden hebben in kustgebieden, zullen neodymium-isotopen makkelijker onderscheid kunnen maken in verschillende kustregio's. Deze informatie kan daarbij bijdragen aan een gedetailleerder beeld van vroegere menselijke mobiliteitspatronen in het Caraïbisch gebied. Het is van belang dat de variatie in isotopenwaarden van tanden beter wordt gekwantificeerd, om de archeologische en forensische interpretaties op basis van deze resultaten te verbeteren. In dit proefschrift is aangetoond dat een enkele bemonsteringslocatie niet representatief is voor de totale isotopenvariatie van strontium, zuurstof en koolstof in het tandglazuur. Wel is aangetoond dat het niet uitmaakt waar de bemonstering plaatsvindt, aan de zijkant of bovenkant van de tand, zolang het binnenste glazuur wordt bemonsterd. Als karies ontwikkelen in een tand, kan dit gedeelte van de tand niet gebruikt worden voor isotopenanalyses, omdat het niet duidelijk is wat het effect van karies is op de isotopenwaarde. Dit onderzoek kwantificeert de isotopenvariatie voor de moderne mens in Nederland. Verder onderzoek is nodig voor andere populaties in andere geologische en klimatologische omgevingen, om de variatie in isotopensystemen beter vast te stellen. De kwantificatie van de isotopenvariatie in tanden zal leiden tot robuustere interpretaties van dieet en mobiliteit in archeologisch en forensisch onderzoek. Voor het Caribisch gebied betekent dit dat de reconstructie van de impact van de interacties van de Amerindiaanse bevolking met de Europese en Afrikaanse populaties na 1492 kan worden verbeterd. Isotopenanalyses moeten altijd toegepast worden in combinatie met andere technieken. Isotopenanalyses zijn destructief, waardoor andere analyses, zoals slijtage, leeftijdsschattingen, DNA of metrische analyses, eerst moeten worden uitgevoerd. De isotopenanalyses van een individu moeten altijd worden geïnterpreteerd binnen de specifieke archeologische of forensische context van het individu. Dit is belangrijk omdat we steeds beter in staat zijn om verschillende datasets samen te voegen. De verbetering in de standaardisatie en transparantie van de analytische procedures in isotopenanalyses maakt het makkelijker om resultaten van verschillende laboratoria te interpreteren en te vergelijken. Door isotopenanalyses van verschillende laboratoria te combineren en deze aan te vullen met de informatie van andere technieken en analyses, kunnen nieuwe onderzoeksvragen beantwoord worden, waardoor de informatie die menselijke tanden bevatten steeds verder wordt ontsloten.